Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment vanuit de verenigingsgebouw De Openhof van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 8. Het jaar 1944 doet zijn intrede en nog woedt de oorlog voort. Het Duitse Rijk zet al zijn oorlogswapens in om de strijd te winnen. Het opperbevel is bang voor een invasie van de geallieerden. Er wordt een inval vanuit Engeland verwacht. Maar waar zullen de geallieerden landen? In Frankrijk, in België of in Nederland? Langs de hele kustlijn liggen Duitse stellingen klaar als het nodig is de aanslag af te slaan. Nederland en België vormen sowieso zwakke punten in de kustverdediging. Het Duitse leger is hier eigenlijk maar dun bezaaid. Veldmaarschalk Rommel, de doorgewinterde oorlogsveteraan, laat daarom kustversterkingen aanbrengen. Strandversperringen, zoals betonnen palen, worden in de grond geslagen en er worden zee- en landmijnen geplaatst. Als de geallieerde vijand het waagt om hier aan land te komen, dan vormen die obstakels een grote belemmering. En de kanonnen van de Atlantikwal moeten de invasiemacht een vurig welkom geven. Bezet Europa snakt naar de invasie. Het luidt immers de bevrijding in van het gehate Duitse juk. De hand die onderdrukt is te zwaar geworden. Geen middel wordt meer geschuwd om de bezette landen te knechten naar de willekeur van het groot Duitse Rijk. Himmler, de tweede man van Das Reich, treedt nu ook op de voorgrond. Hij haalt de touwtjes nog wat strakker aan. Zijn dienaren worden er door hem toe aangezet om onmiddellijk in te grijpen als er tegenstand is. Ze mogen hun geweren onbeperkt hanteren. De opdracht luidt: geef saboteurs de kogel. Belet de vijand een ondergronds leger te vormen dat massaal in actie komt om de geallieerden van dienst te zijn. Himmler laat alle mannen tussen de 17 en 40 jaar naar Duitsland voeren. Weigeren wordt gestraft met de dood. Velen ontvangen een oproep, maar weinigen geven gehoor. Dan volgen de razzia's. Door bruut geweld te gebruiken, voeren de nazi's bijna alle mannen en jongens weg naar Duitsland. Het is puur mensenroof. In het oosten worden ze in werkkampen ondergebracht. Daar zitten ze goed opgeborgen, vindt Duitsland. En er worden twee vliegen in één klap geslagen. Ze kunnen op die manier hard werken voor de oorlogsindustrie, nu er zoveel Duitse mannen aan het front zitten. Daarnaast kunnen ze geen hand meer uitsteken tot verzet. Veel vrouwen blijven in die bange oorlogstijd alleen achter met hun kinderen. De hongerwinter staat voor de deur. De Duitse ortscommandant van het Alblasserwaardse dorp zit achter zijn bureau. De oorlog loopt aan einde. Zullen ze de strijd verliezen? De macht van het grote wereldrijk taant met de dag. Rusland is aan de winnende hand en de invasie van de geallieerden zit er aan te komen. Onwillekeurig schudt hij zijn hoofd. Maar niet aan denken, want als dat zo is, dan is het met zijn carrière gedaan. Voorlopig zit hij hierachter nog wel een poosje onder de pannen. Het voedselprobleem dat steeds nijpender wordt, laat zich nu ook in de Duitse soldatenverblijven gelden. De koks moeten de soldatenleeftocht kleiner maken dan gewoonlijk. Als het zo blijft, hebben ze straks voedselgebrek. Dat mag niet gebeuren, dankt de commandant wrevelig. Die molenaar van Alphen van de Polderweg heeft best nog wat achter de hand. Daar moeten zijn mannen straks maar eens op af. Dan kunnen ze de schuren inspecteren en alle graan vorderen dat het Duitse leger goed gebruiken kan. Is het niet goedscheks, dan maar kwaadscheks. Hij belt de veldwebel van de 8e bataljon op. Een uur later staat de officier met zijn grijze uniform met de runetekens voor hem. Hij slaat de hakken tegen elkaar en brengt hem met een geheven arm de Hitlergroet. Volgens een voorschrift wacht de veldwebel de bevelen van zijn meerdere af. Na enig wachten krijgt hij zijn orders. De ortscommandant snauwt hem toe. Er moet bakmeel komen in de keuken, want we zitten zonder. Haal aan polderweg nummer 14 de molenschuur leeg. Daar kunnen we voorlopig weer even mee vooruit. Aan 10 man en een legerauto heb je genoeg. Uitrukken. De bevelhebber heeft gesproken. Zijn ondergeschikte begrijpt dat hij moet gaan. En weer slaat hij de hakken van zijn zwarte laarzen tegen elkaar en zegt onderdanig: begrepen. Met de Hitlergroet verdwijnt hij naar zijn afdeling. De opdracht moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, snapt hij. Op die mooie junidag werkt Maarten op het molenplat. Hij repareert het houten beschot. De hemel boven hem is blauw en strak. En hoog in de lucht hoort hij het gezoem van vliegtuigen. De Engelsen trekken voortdurend over Nederland heen, met hun bommenlast op weg naar Duitsland. Nu cirkelen er achter jagers rond, merkt hij gespannen op. Als hij het lang afduurt, ziet hij in de verte een groene legerauto aankomen. Dat gebeurt wel meer, en de molenaar vindt het dan ook niets bijzonders. Tot zijn schrik ziet hij nu achter dat de wagen bij het molenhek stopt. Wat moeten die militairen hier? Een van de soldaten richt zijn kijker op de molen. Hij wordt in de gaten gehouden, weet Maarten. En haastig verdwijnt hij door het geronde poortje naar binnen. In zijn binnenzak voelt hij of hij zijn Auschwitz er nog zit. Gelukkig heeft hij die bij zich. En met een zucht daalt hij het molentrapje af. Als hij bij de voorpoort komt, staat daar al iemand bij het molenrad. Maarten schrikt. Toch geen huiszoeking. De veldwebel tikt beleefd aan zijn pet. Maarten kan het niet nalaten om met afschuw naar de Duitse adelaar te kijken die boven de klep zit. Hij blijft achter beleefd, want je moet die lui niet tegen je in het harnas jagen. Graanvordering, zegt de Duitser. Wij vorderen de voorraad gemalen tarwe voor het regeringsbrood. Alles voor de krieg die onze Führer voert. Bevel is bevel. Er is ineens niets meer over van zijn beleefdheid. Zijn stem klinkt steeds dringender en zijn houding is arrogant. Verbluft staart Maarten hem aan. In de nieuwe korenschuur staan de zakken gemalen graan. Die zijn echter berekend voor de gemeente Molenaarsgraaf. De burgers moeten hun broodrantsoen hebben op de bonnen die pas zijn uitgekomen. De gezinnen hebben daar recht op. Daar kan geen kilo meel van afgenomen worden. Maartens gedachten werken snel. Zijn blik wordt donker. Gelukkig dat de clandestine voorraad in de achtersleuf van de schuur is weggestopt. Die zullen ze niet zo gauw vinden. Er zijn intussen 4 weermachtssoldaten komen aanlopen. Ze gaan om de molenaar heen staan. Ze zijn gewapend en hun gezichten staan grimmig. Ik heb weinig te leveren. Wat er voorradig is, is bestemd voor de burgerij, antwoordt Maarten rustig. Niets mee te maken, brult de aanvoerder hem toe. We leggen beslag op alle levensmiddelen. Maarten bijt op zijn lippen. Hij weet dat een verzet niet zal baten. Hij zal zijn voorraad moeten afstaan. Gijs, die niet weet wat er gaande is, duikt achter de lijnzaadpers omhoog. We zijn erbij, denkt hij. De gauwdieven. Het is altijd weer hetzelfde. Ze kunnen niet anders dan roven en stelen. Joop, die nog achter de pers bezig is, wil ook voor de dag komen. Maar Gijs geeft hem een stille wenk. Joop begrijpt meteen dat hij zich beter schuil kan houden. Die kerels zijn zo handig om je uit te horen. Hoe minder die lui van je te weten komen, hoe beter het is. Onder het toeziend oog van de soldaten worden Maarten en Gijs gedwongen de voorraad meel aan te wijzen. De grote hekken aan de weg worden opengeworpen en de legerwagen rijdt al voor. Ze zullen de vracht gelijk maar opladen. Twee soldaten blijven bij de wagen staan. Terwijl de veldwebel toekijkt, sjouwen de anderen de balen naar de gereedstaande auto. Ook Maarten en Gijs moeten meehelpen. Wat jammer van dat voedsel dat bestemd was voor de eigen bevolking. Gijs zou het slavenwerk er wel weer bij neer willen gooien. Maar hij let op zijn vader en volgt diens voorbeeld. Pa weet wat hij doet, schiet hij door zijn gedachten heen. In deze omstandigheden kun je beter maar zwijgen. Als ze kwaad wilden, dan staken ze gerust de boel in brand. Gelukkig dat er op het ogenblik geen onderduikers op de molen zitten. Joop ziet vanuit de verte dat de Duitse soldaten de schuur leegslepen. En eens merkt hij dat Krijn er ook bij is. Die is zonder er erg in te hebben in de val gelopen. Dat ze die oude man nog onder die zakken zetten. Krijn leek nu nog ouder dan anders. Zijn rug is nog meer gebogen. Joop heeft medelijden met de oude man. Vader had hem al voorgesteld om met pensioen te gaan. Maar hij wilde blijven werken, totdat Joop voorgoed van school was. Nu Pieter ondergedoken is, kunnen ze best nog wel een poosje van zijn hulp gebruik maken. Hoe kon hij, terwijl hij de voorraad koren geroofd werd, nog aan zulke bijkomstigheden denken? Ze zijn juist klaar met het laden van de zakken graan. Als de sirenes van het dorp beginnen te loeien. Luchtalarm! De Duitsers op hun hoede turen naar de lucht. Engelse vliegtuigen duiken neer en scheren laag over het polderland. Ze cirkelen nu boven de legertrucks. Plotseling beginnen de mitrailleurs te ratelen. In een ogenblik is het met de moffenbravoer gebeurd. Als windhazen gaan ze er vandoor. De hele soldatentroep vliegt de molenkelder in. Maarten en Gijs maken zich uit de voeten en rennen de korenschuur in. Het spervuur houdt aan. Granaten vliegen in het rond. De Duitse wagen wordt stukgeschoten. Het meel stuift over het polderland. Binnen een paar minuten is er niets van de legertruk meer over dan een stuk verwrongen staal. Dan is het opeens stil. De Engelse jagers stijgen weer en verdwijnen even snel als ze zijn gekomen. Ze hebben hun werk gedaan. Maarten en zijn jongens komen uit de schuur tevoorschijn. Pft, dat was even een bang ogenblik. Joop zucht van verlichting. Als hij toch geraakt was door een granaatscherf, dat had zijn leven kunnen kosten. En sterven, dat is God ontmoeten. En hij weet zo goed dat hij niet sterven kan zoals hij geboren is. Indien iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. O God, help mij en bewaar ons allemaal, bidt hij met open ogen. Dan wordt hij toch wat rustiger van binnen. Hij hoort nu de weermachtssoldaten onder in de molenruimte met elkaar praten. Hij kan ze hier vandaan niet zien. Maar als hij door het kijkgat naar binnen gluurt, ziet hij hoe bang ze zijn. De angst is van hun bleke gezichten te lezen. Ze zijn ook mensen. Ze worden maar gestuurd door de macht van het nazi-regime. Onverrichte zaken. En zonder auto's keren zij naar hun kampement terug. De ortscommandant is getuige geweest van de schietpartij. Hij heeft de Engelse aanval vanaf het dorp gevolgd. Dat is een tegenvaller. Jammer, van al dat voedsel. Daar zou heel wat brood voor de soldaten van gebakken kunnen zijn. Dat gaat hun mond nu voorbij. Over de mailvordering wordt niet meer gesproken. De vuiltwepel doet alsof er op de molen aan de polderweg niets meer te halen valt. In feite schaamt hij zich om weer naar die domme Hollanders te gaan. Het was toch een flater met die mailgeschiedenis. Hij wil hen liever niet meer onder de ogen komen. Ze zullen hem in stilte uitlachen, die domme Hollanders, wordt er gezegd. Maar ze zijn lang zo dom niet als ze eruit zien, is zijn conclusie. Het autowrak zal hij van het molenerf laten weghalen. Met een takelwagen is het een koud kunstje. Het vehikel kunnen ze mooi gebruiken voor barricaden. Hoe meer versperringen op de weg, hoe beter. Soms worden er grote sleuven grond weggegraven. Die diepe gaten in de wegen zijn mooie valkuilen voor de invallers, menen de vechtjassen. Als de invasie plaatsvindt en de vijand hier komt, kan zoiets goed van pas komen. Die geallieerden vinden hier heus geen geplaveid weggetje, verre van dat. Al piekerend vraagt hij zich af of Duitsland de oorlog uiteindelijk toch verliezen moet. Je weet maar nooit. De molen en het molenhuis zijn flink beschadigd. Een molenwiek heeft nu een rond gat bovenaan bij de punt. De molen staat erachter nog en de bewoners ruimen de rommel op. Overal liggen kogels en granaatscherven. Maarten en zijn zoons hebben de hele dag nodig om de eerste troep op te ruimen. Maar ze zijn blij dat ze er verder goed zijn afgekomen. Die uitwendige schade komen ze wel weer te boven. Bovendien is de geheime schuilplaats nog intact. Al zijn er op het ogenblik geen verstekelingen, toch was hun geheim dan niet meer zeker geweest. Ze hielden je dan in de gaten, want de Wehrmacht staat in verbinding met de Gestapo. De molenaar verwacht binnenkort weer onderduikers. En bij ontdekking van de geheime schuilplaats zou het toch te gewaagd geweest zijn om door te gaan. Even later haalt Maarten de bezem over de molenstraat. Voorlopig is het weer glad om het huis heen. Wat was ook Nelia bang en ongerust geweest. Ze begreep eerst niet waar de mannen opeens zo gauw gebleven waren. Wat waren ze geschrokken. Lijgje, die nu toch al wat groter is, had hard gehuild. De kinderen moesten ook veel meemaken. Maar na het eten is ze toch weer met Joop mee naar school gefietst. Nelia roept iets naar hen. Vader van Alphen zet de bezem in de hoek van de molendeur. Hij zal eerst eens even kijken hoe het binnen is. Het is 3 uur, ziet hij op zijn horloge. Als hij naar het molenhuis loopt, hoort hij opeens een bekende stem achter zich zeggen: "Goedemiddag, Van Alphen." Verrast kijkt hij achterom en blikt in het vriendelijke gezicht van de dominee. "Ik kom eerst eens kijken hoe het hier is," informeert de dominee. "Ik hoorde in het dorp wat zich hier heeft afgespeeld. Zijn jullie niet vreselijk geschrokken?" Maarten houdt de huisdeur voor hem open en laat hem voorgaan naar binnen. Hij wijst hem een stoel. "Ga zitten, dominee. Ik ben blij dat het nog zo is afgelopen." "Zeg dat wel, Maarten," stemt de bezoeker ernstig toe. Nelia heeft de thee ingeschonken. Daarom riep zij hem daar straks zeker binnen. Geerte, die regelmatig een bezoekje van de dominee krijgt, kijkt op. Nu had ze hem niet verwacht. Ze is blij dat hij er is. Want Nelia is ook nog steeds zo van streek. Het is ook geen wonder. Het was me nogal een schrik. Vlug schenkt Nelia een kopje thee in voor de dominee. Dank u wel, knikt hij beleefd. Al roerend in zijn kopje zegt hij: ik heb goed nieuws. De Russen jagen de Duitsers compleet weg uit Rusland. Ze zijn er volledig in opmars. Dat is zeker goed nieuws, stemde Molenaar in. Gijs en Joop juichen blij. Geerte wil weten hoe hij aan dit nieuws komt. De Engelse zender heeft het doorgegeven, antwoordt hij opgetogen. Jonge Neel kwam er vanmorgen mee aan. De nare geschiedenis van vanmorgen is opeens vergeten. En er heerst een opgewekte stemming in de huiskamer. De hoop op bevrijding gloort in hun harten. Zouden ze dan eindelijk onder dat verschrikkelijke Hitler-regime vandaan komen? De dominee is wat voorzichtiger. Het kan best nog even duren. Die Duitsers zijn zomaar niet verslagen. Hitler zal nooit willen capituleren. Ze zijn taaier dan je zou denken. Maar bid om de vrede. De vrede voor Jeruzalem en ook voor Europa. Intussen naderen de bevrijders. Ze trekken door Frankrijk naar België en zitten al snel in Holland. Nog heel even, en dan zijn we vrij, menen de bewoners van de Alblasserwaard. Ze zijn dol van blijdschap en steken de vlaggen al uit. Ook vanaf de toren wappert de driekleur. Die dinsdag, de 5e september, die zo blij begon, eindigt echter droevig. Het bericht van de bevrijding wordt tegengesproken. Het is nog lang niet zo ver, want de geallieerden hebben Brussel en Antwerpen wel bevrijd. Maar dat er ook in Nederland al steden bevrijd waren, is een gerucht geweest. Nederland ligt nog onder de knoet van de bezetter. Die laat zijn macht meer dan ooit gelden. De vlaggen worden weer gauw ingehaald. De mensen zijn bang voor de wraak van de Duitse overheid, die niet met zich laat spotten. De terreur neemt hand over hand toe. Nederland is nog niet bevrijd. Een groot deel is nog geknecht door de nazi's. De dominee heeft toch gelijk gehad, denkt Maarten. Wat een teleurstelling na die dolle dinsdag. Maarten heeft nog een grote teleurstelling. Als hij die middag thuiskomt, hoort hij dat de Duitsers zijn mailauto hebben gevorderd. Gewoon weggehaald, gestolen. Ontredderd aanvaardt hij zijn verlies. Er zit niet veel anders op. Zulke gewetenloze dieven als die moffenlui zijn. Schurken zijn het, die niets aan niemand ontzien. De dag daarop stormt het buiten. Er staat een harde wind en overal draaien de molenwieken. De molenaars in de Alblasserwaard buiten dit weer uit, vooral nu de stroomtoevoer zo schaars is. Men spreekt al van algehele stopzetting van de elektriciteitstoevoer. Met de gasleverantie is het niet veel beter gesteld. Waar moet het heen als dit nog langer duurt? Aan kolen kan men ook niet meer komen. Dus Nederland zal spoedig in de kou zitten. En dat met de winter voor de deur. Nelia schuift de planken wat opzij in de vensterbank. Ze stoft het kozijn. Als ze even later de stofdoek door het raam wil uitslaan, blijft ze stokstijf staan. Daar komt Leichtje aan, terwijl ze nog geen uur geleden is vertrokken naar school. Met haar handen over het fietsstuur loopt ze op huis aan. Wat heeft ze? Is ze soms ziek geworden? Leichtje lacht haar echter al van verre toe en steekt vrolijk haar hand op. Als ze wat dichterbij is, roept ze iets. Nelia kan het niet verstaan. En staat, er staat ook zo'n harde wind. We hebben geen school meer. Ze zet haar beide handen aan de mond en als door een toeter roept zij het nog eens. Geen school en we hoeven heel de winter niet meer te komen. Ze gooit haar fiets tegen de pui aan en haastig loopt ze de openstaande deur binnen. Met een paar stappen staat ze bij moeder Nelia. Struikelend over haar woorden vertelt ze waarom ze zo vroeg weer thuis komt. De scholen worden gesloten, want er is niets meer om de kachel te stoken. Alle kolen en houtblokken zijn op. En er zijn maar 3 meesters over om les te geven. De bovenmeester had verteld dat de andere onderwijzers zijn ondergedoken. Ze werkten in het verzet en waren bijna gepakt. Net op het nippertje wisten ze aan de klauwen van de arbeidsnatie te ontkomen. Opgewonden kijkt Lijgje haar moeder aan. Nelia staat perplex. Ze kijkt Opoegeerte eens aan. Snel wisselen zij een blik van verstandhouding. Was het al zo ver gekomen in de samenleving? Hier op de molen merkte je er niet zoveel van. Ze hebben tot nog toe weinig of geen tekort gehad. Maar onder de gewone mensen begint het te nijpen. Neesje, die bezig is de slaapkamers te doen, komt ook aangelopen. De school gesloten, dat zal in Molenaars Graaf dan ook wel zo zijn. Dat zal moeder niet fijn vinden. Ze hebben thuis 6 schoolgaande kinderen. En wat moeten die allemaal de hele dag om het huis doen? Wat een extra drukte voor moeder. Nelia raadt haar gedachten en zegt, dat zal voor je moeder ook niet meevallen, al die drukte. Lijgje vindt het maar wat fijn om noodgedwongen vakantie te hebben. Maar de oudere vrouwen kunnen zich de zorg van Neesje goed indanken. Nelia knipoogt naar het meisje en zegt hartelijk, ga vanmiddag maar naar huis, Nees. Misschien kun je iets voor je moeder doen. Dan kun je de eerste drukte wat helpen opvangen. Je mag best een paar dagen thuis blijven. Het werk hier kan nog wel even blijven liggen. Dankbaar kijkt Neesje haar werkvrouw aan. Nelia is een goede vrouw, denkt ze, met een lach om haar mond. De Van Alphen zorgen goed voor haar. Vaak krijgt ze iets mee naar huis. Een zakje bloem of wat erwten en bonen. Soms wel eens een pakje boter. Ze kan bijna nooit met lege handen thuis. Het gebeurt zelfs een enkele keer dat ze nog goede kleren of bruikbare spullen meekrijgt. De huishoudelijke dingen van Geerte zijn met goedvinden van Opo bijna allemaal naar de buurtweg bij Molenaars Graaf verhuisd. Neesje knikt en zegt blij, dank u wel mevrouw Van Alphen. Opgewekt om dit vooruitzicht, haast ze zich weer naar de slaapkamers. Het zwabberen van de vloer gaat haar nu nog beter af. Ze zingt daar een lied bij, een psalmvers, dat zij al vroeg in haar kinderjaren heeft leren opzagen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Neesje zingt het vers uit volle borst. De God van zijn volk is ook haar God geworden. Zijn volk is haar volk. Het volk dat ook hier op de molen woont. Waar zij zullen heen gaan, daar zal zij ook heen gaan. En waar zij zullen vernachten, daar zal zij vernachten. Ja, uw volk is mijn volk en uw God, mijn God, zegt ze opeens hardop. Ze zegt het met een oprechte keus voor de Heere. In stilte zweert zij trouw, ook aan de molenaarsfamilie. Maarten, Nelia, de kinderen en Geerte, ze zijn haar allemaal even dierbaar. De vreze des Heeren woont hier in dit molenhuis. Opnieuw zet ze met een psalmlied op haar lippen in. Haar stem trilt, waardoor het gezang nog mooier en nog voller klinkt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel, och wierd ik in uw wetten onderwezen. De slaapkamerdeur en het raam staan open. Zo wordt het zingen van Neesje zelfs in de molen gehoord. Luisterend steekt Gijs zijn hoofd door het molenvenster naar buiten. Nu is het nog duidelijker te verstaan. Hij hoort het meisje met een blijde schittering in zijn ogen. Bij Neesje, die hij al zo lang kent en dagelijks ontmoet. Bij zo'n meisje zou hij wel altijd willen zijn. Hij sluit haar in zijn hart. Joop, die meer tussen de meelzakken zit gedoken, weet niet wat zijn broer bij het raam doet. Is er iets te beleven? Maar als Gijs wenkt om mee te komen luisteren, komt er al gauw een eind aan het zingen. Neesje ziet de beide jongenshoofden buiten het molenluik uitsteken. Ze slaat het raam met een klap dicht. Dan gaat ze weer door met haar werk. Er is heel wat te doen op de molen. En ze wil voor de middag klaar zijn. Vanmiddag mag ze naar huis. Maar het werk mag er hier niet onder lijden. De dagen rijgen zich aaneen. De weken worden maanden. Het is al begin november. Tijdens een van de steeds korter wordende avonden staat Nelia in de keuken. Terwijl ze de schone vaat van de avondboterham in de keukenkast neerzet, kijkt ze voor de zoveelste maal naar buiten. Ze heeft een onbestemd gevoel. Ze weet niet wat het is, maar dat nare gevoel is niet weg te krijgen. Het loopt tegen zevenen en de schemer gaat ongemerkt in het donker over. Ze zal de luiken maar gaan sluiten. Tegenwoordig moeten die eerst dicht gedaan worden voordat het licht aangestoken wordt. Die verduisteringsvoorschriften kun je heus niet aan je laars lappen. De Duitsers schieten zonder pardon op de ramen die licht uitstralen. Als ze terugkomt, laat ze nog even het verduisteringsgordijn in de keuken zakken. Dan herinnert ze zich dat er nog wat ondergoed aan de waslijn hangt. Nog even halen. Ze kan het vannacht niet buiten laten hangen. Er wordt tegenwoordig zoveel gestolen dat je zelfs de kleinste dingen niet kunt laten slingeren. Ha, vervelend toch. Daar is weer dat gevoel van onheil. Ze mag niet bijgelovig zijn, maar ze heeft wel meer zoiets. Net zoals opoe Geerte dat wel eens ondervonden had. Met het goed over haar arm loopt ze het klinkerpaadje over naar de achterdeur. Ze stapt naar binnen de keuken in. Maarten heeft de karbietlamp al aangestoken en in het zwakke licht van de lamp kan ze zien wie er zijn. Gelukkig, iedereen is in huis. De mannen hoeven vanavond niet op pad. Gijs en Joop hebben daarom een boek gepakt. Maarten zoekt in zijn jaszak naar papieren waarop hij een en ander heeft genoteerd. Hij heeft zijn zakagenda al te pakken, maar vest even later nog iets op uit zijn binnenzak. Dat is de oranjekrant, die hem door een van de ondergrondse medewerkers in handen is gedrukt. Het illegale krantje is niet van recente datum, ziet hij. Dat gebeurt wel meer. De een geeft het blaadje door aan de ander. En zo kan het zijn dat je het pas veel later in handen krijgt. Hij denkt even na. Wat vertelde die man ook alweer? Maarten schudt zijn hoofd. Over die afschuwelijke, hoge, zwarte prijzen ging het. De grote steden lijden honger en de mensen worden met ongehoord hoge bedragen voor levensmiddelen afgeperst. Het is woeker, denkt Maarten geërgerd. Wat zei hij ook alweer? O ja, voor een pond rijst, 15 gulden, tarwemeel per pond 1,50 gulden, roggemeel per pond 75 cent, een fles koolzaadolie eventjes 30 gulden. Met de goederen en het textiel ging het evenzo. En er werd 1000 gulden voor een tweedehangs fiets betaald. Dit wordt een onhoudbare toestand. Hij leest het krantje door, waarin de algehele staking van de spoorwegen wordt aangekondigd. Maarten zucht. Hoe zal dat aflopen? Als hij het oranje blaadje uit heeft, geeft hij het aan Nelia, dan kan zij het ook doornemen. Nelia wil eerst koffie schenken. Ze vindt het gezellig dat Maarten vanavond weer eens thuis is. De schuursleuf is schoongemaakt en morgen verwachten ze weer doortrekkers. Arme, verdreven Joden. Maarten neemt zijn zakagenda door en zoekt de datum op waarop hij hulpdienst heeft. Zijn vulpen legt hij er bovenop. Zo hoeft hij straks niet meer te zoeken. Dan drinken ze samen de koffie op. Nelia houdt maar steeds dat onrustige gevoel van binnen. Misschien is het niets en maakt ze zich alleen maar wat zenuwachtig. Haar verborgen angst is echter niet zonder grond, zal later blijken. Dank u wel voor uw aandacht.